Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Zanden uit Urk voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die met ons meeluisteren. De organist is vandaag broeder Gel de Jong. De collecte is vandaag voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar Trienke van de Veen Bijma, die morgen haar verjaardag hoopt te vieren. En naar mevrouw Janke Elzinga, de spek Longene 41. Afgelopen week is Ilko de Boer opgenomen in het UMCG ziekenhuis te Groningen. Achter op de tafels in de zaal vindt u een briefje met het adres van Ilko voor het eventueel sturen van een kaartje. Zuster J. de Boer de Haan is vanuit het ziekenhuis in Groningen overgeplaatst naar Lindenstein te Beetsterzwaag. Ook voor zuster de Boer vindt u achter in de zaal een briefje met haar adres. Volgende week zondag is er een dienst om 10 uur. In deze dienst hoopt dominee de admirant uit Hogeveen voor te gaan. Na afloop van deze dienst van vandaag is er koffie drinken. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is het ELB 356, het eerste, tweede en het derde vers.
Geliefde gemeente, laten we met elkaar een ogenblik stil zijn en in de stilte het aangezicht zoeken van de Heere. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. U mag gaan zitten en dan zingen we met elkaar Psalm 3, het tweede vers. Psalm 3, vers 2. Gedeelte uit Gods heilig woord dat ik in een ogenblik met u wil lezen om het daarna te overdenken, vindt u opgetekend in het boek Jona. Straks zal ik u lezen Jona 2, het gebed van Jona in de vis. Maar vooraf stellen we onszelf onder de tucht van de heilige 10 geboden en dat beantwoorden we met het zingen van Psalm 119, vers 22. De Heer is al mijn deel, ik ben uw knecht. En wat er dan volgt. Maar eerst lees ik met u de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uws naasten huis, gij zult niet begeren uws naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Ik lees u Jona 2, het hele hoofdstuk. Toen bad Jona tot de Heere zijn God, vanuit het binnenste van de vis. Hij zei, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere, en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp, u hoorde mijn stem. Want u wierp mij de diepte in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij, al uw baren en uw golven sloegen over mij heen. En ik zei, verstoten ben ik van voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven. De watervloed omving mij. Zeewier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij, maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere mijn God. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Wie nietige afgoden vereren, verlaten hem die hun goede tieren is, maar ik, met dankzegging zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Toen sprak de Heere tot de vis. En hij spuwde Jona uit op het droge. Tot zover de schriftlezing. Met de hulp des Heeren hoop ik daar straks met u bij stil te staan. In het bijzonder bij het laatste stukje dat we lazen, vers 8 tot en met 10. Ik zal dat dan ook nog een keer lezen straks. Maar het past ons om eerst de handen te vouwen. En dan noem ik u dat de voorbeden is gevraagd. Voor, ja, en dat is natuurlijk lastig als je als gastpredikant ergens bent. Dat zijn namen die u bekend zijn en mij niet. Dus ik hoop dat u hen ook wilt gedenken in uw persoonlijke gebeden. Het gaat om Ipidauma. U hebt net ook enkele namen gehoord. Ipidauma die komende woensdag, als ik dat goed zeg, een operatie zal moeten ondergaan. Voor haar is voorbeden gevraagd. Er is voorbeden gevraagd voor Eelco de Boer en zijn familie. Eelco ligt in het ziekenhuis en zal binnenkort. Nee, die ondergaat al een chemokuur. Ingrijpend is dat. Ook voor hem is uw voorbeden gevraagd. Er mag ook dankzegging zijn voor Jikke de Boer. Zij mag inmiddels verblijven in een revalidatiecentrum. En voor de heer Piek mogen we, met de heer Piek mogen we dankbaar zijn. Hij is in het ziekenhuis geweest, er zat vocht achter zijn longen. Maar hij is weer thuis. Dat zijn zo de namen die ik noemen zal in het gebed. We zullen voor hem bidden en laten we ook bidden om een zegen over de prediking. Mag ik u voorgaan? O Heere, barmhartige en genadige God, Gij die er was van eeuwigheid en die er zult zijn tot in eeuwigheid. Gij hebt van uzelf gezegd, ik ben de Alpha en ik ben de Omega, het begin en het einde. Het is in de rust van de zondagochtend dat we zijn samengekomen hier in uw huis. Dat we met elkaar een moment stil zijn. De handen hebben gevouwen, de ogen gesloten. En onze gebeden stijgen op tot aan de troon der genade. Wat is het een ontzaglijk wonder dat we weten mogen dat er nog nooit een gebed ongehoord is gebleven. Vanaf dat er mensen waren en zolang als er mensen zullen zijn die uw naam aanroepen, daar zult gij een God wezen die zich een hoorder der gebeden betoont. Heere, wil ook naar ons luisteren nu wij ons gebed tot u richten. Voordat we gingen bidden hebben we namen genoemd. In dankbaarheid, omdat dingen goed zijn gegaan de afgelopen tijd. We hebben de naam genoemd van meneer Piek. We hebben de naam genoemd van Jikke de Boer. Het is heel wat. Als er een tijd van ziekte is, er komt heel wat op je af. En wat is het dan een voorrecht dat je erdoor mag komen. En dat het de laatste stappen nog niet zijn hier beneden. Dat er nog tijd is van leven, nog genadetijd om aan te sterken en om te groeien in kennis, om te groeien in liefde ten opzichte van elkaar en ten opzichte van u. Tegelijkertijd hebben we ook twee namen moeten noemen van hen die er nog voor staan. Eelco de Boer en Ipidauma. Het zijn gangen die een mens niet met vreugde kan maken. Als je naar het ziekenhuis moet, als je jezelf moet overgeven in de handen van artsen, als het allemaal is op hoop van zegen en je hebt niks. Heere, wil gij degene zijn aan wie zij zich mogen vastklampen? Juist als de dingen op je afkomen, juist als je stilgezet wordt door ziekte of wat dan ook. Heere, betoon u voor hen een goede herder. Die juist zorg draagt voor de verloren schapen. Heren, we willen u danken dat gij uw gemeente hier verzameld hebt. In de wetenschap dat er om ons heen, dichtbij en ver weg, tientallen, honderden, duizenden kerken zijn, waar mensen samenkomen om uw naam aan te roepen, om u toe te zingen, om uw lof toe te dichten, om te luisteren naar de schriften, en om te horen wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Mogen we u vragen, Heren, of gij deze dienst wil bekronen met uw zegen. Dat zal uit onszelf niet gaan. Op de kansel niet en onder de kansel niet. Want op de kansel kun je naar eer en geweten een preek voorbereiden. Maar het woord zonder geest is een dood woord. Daarom willen we u bidden, Heren, of gij ons wil zegenen in het spreken. Of de woorden goed en juist mogen zijn, maar ook ingang mogen vinden in de harten. En daarom moeten we ook onder de kansel kijken. En ach, op de kansel is het niet anders. Van nature zoeken we u niet. Van nature zijn we precies zoals alle mensen. Hier in Friesland, hier in Nederland. Heel druk bezig. Heel druk bezig. Met allerlei dingen. Maar dan is er niet één die God zoekt, zelfs niet één. Heere, gij doorgrondt en kent ons hart. En we willen u vragen of gij ons op dat plaatsje wil brengen waar wij onszelf niet brengen kunnen. Van de hoogmoed in de ootmoed. Grote mensen denken we te zijn. En dan willen we u vragen of gij door woord en geest van ons kleine mensen wil maken. Kleine mensen met een grote God. Heere, geef dat er een goed woord gesproken mag worden over wat uw wil is met alle mensen en uw wil met de gemeente in het bijzonder. Want het zou toch wat wezen als we een leven lang in de kerk zitten. Of misschien in onze jonge jaren, als we het woord mogen horen. Maar dat het dan vruchteloos blijft, omdat het nooit is doorgedrongen wat uw wil is met ons leven. Heren, het klinkt vreemd in de oren, maar we willen u vragen of gij van ons zondaren wil maken. Mensen die beseffen dat ze niet genoeg hebben aan zichzelf. Niet genoeg aan hun zelfredzaamheid, maar alles in het tijdelijke en in de eeuwige dingen van u, de Heere, te verwachten hebben. Heere, maak van ons kleine mensen, ontvankelijke mensen. Leer ons voor het eerst of opnieuw wat het is om te geloven. En dan om te geloven als een kind. Zo staan we voor uw aangezicht, bedelarm. We hebben u niets te brengen en alles te vragen. Zegen ons, Heere, in het luisteren, in het spreken. En geef dat deze zondag een licht mag schijnen over al de dagen die voor ons liggen. Wat ook onze omstandigheden zijn. Spreek een persoonlijk woord en mag het dan de gestalte zijn in ons hart. Spreek, Heere, want uw dienstknecht, uw dienstmaagd, hoort. Dat is ons gebed voor dit moment en we bidden dat voor elkaar, voor broeders en zusters in kerken om ons heen. En we bidden het u voor onszelf en onze kinderen. Pleitend op het volbrachte werk van Christus. Het is alles om Jezus wil. Amen. Zo gemeente, voordat we op de prediking overgaan, zou ik een aantal versen met u willen zingen uit Psalm 107. We gaan het hebben over Jona. Over hen die de zee bevaren. En dan is er een van de psalmen waarin dat ter sprake wordt gebracht. Is Psalm 107. Daarvan zingen we het 11e tot en met het 13e vers. Die langs Gods oceanen trotseren wind en vloed. Om zich een weg te banen de welvaart tegemoet. Dus 11, 12 en 13 van Psalm 107. En dan volgt daarna de prediking. Thank you. Hebt u zich wel eens afgevraagd, geliefde gemeente, wat wil de Heere eigenlijk met mij? Wat wil de Heere eigenlijk met mij? Dat is een van de beste vragen die je jezelf kan stellen. Hij heeft mij geschapen, dat geloof ik. Hij heeft mij in dit dorp geboren laten worden, uit deze moeder en deze vader. Hij heeft mij dit plekje gegeven, deze talenten, dit karakter en deze gaven. Wat wil de Heere nou met mij? Dat is een grote vraag. En ik hoop dat naarmate de jaren wat klimmen, dat u daar ook steeds meer zicht op krijgt. Dat het niet voor niets is, dat plekje dat de Heere u geeft. En toch, kijk, als ik het u zo vraag, dan krijgen we allemaal verschillende antwoorden. Dan moeten we ook allemaal verschillende antwoorden geven, want het is de vraag naar Gods leiding in je leven. Als ik me goed herinner, hebben we daar, ja, u weet dat waarschijnlijk helemaal niet meer, maar een hele tijd geleden ben ik hier ook een keer voorgegaan. En toen ging het over Jozef. Die moest ook hele wegen gaan om uiteindelijk te ontdekken dat het goed was wat de Heere in zijn leven had gedaan. Want het bracht hem dichter bij hem. Wat wil de Heere met mij? Dat is de vraag. En het antwoord is voor ons allemaal uiteindelijk hetzelfde. Dat antwoord vinden we in het boek van de Spreuken. Spreuken 23 vers 26. Zoon, geef mij uw hart. Dochter, geef mij uw hart. Dat is wat de Heere met u wil. Geef mij uw hart, uw hoogmoedige hart, uw onverschillige hart, uw jonge hart, uw oude hart, uw opstandige hart of uw gebroken hart. Geef mij uw hart. En daarom roept de Heere. Daarom spreekt hij tot ons door zijn woord. En daarom wordt er op de deur van uw hart geklopt, door woord en geest. Zie, ik sta aan de deur, zegt Christus, indien iemand mijn stem zal horen en de deur zal open doen, ik zal tot hem inkomen. En ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. De Heere wil je op een bepaald plekje brengen. En dat plekje dat is dat je zeggen mag, Heere, hier hebt u mijn hart. Neem het zoals het is. Andere heren hebben erover geheerst. Maar nu wil ik alleen bij de naam van de God van Jacob genoemd worden. Gij, Heere, zijt mijn God en niemand meer. Ik zal geen andere goden meer voor uw aangezicht hebben. Ik zal u lief hebben met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met geheel mijn verstand en al mijn krachten. En er zullen de best mensen in ons midden zijn. Nou ja, die dat wel eens zo hebben mogen beleven. Die wel eens buiten op de fiets hebben gezeten en het gezongen hebben met overgave. Heer, ik geef u mijn hart, ik geef u mijn hart, ik geef u mijn ziel. Ik leef alleen voor u, leid de weg die ik ga, elk moment dat ik besta. Heer, doe uw wil in mij. Kijk, dat is mooi gezongen en ik hoop dat het hier in Boelenslaan veel en luid gezongen wordt. Maar laten we maar eerlijk zijn, de praktijk is weer barstiger. Er ligt een opdracht. Telkens opnieuw, elke dag weer, geef mij je hart. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, maar mij alleen zoeken en dienen en eren en volgen. Waarom is dat nou zo moeilijk? Waarom wil dat hart altijd weer wat anders dan de Heere dienen? Nou, dat is omdat er in het hart maar plek is voor één. En wij willen altijd nog wat erbij. Dus wij willen God best dienen. Tuurlijk. Geen probleem. Maar wij willen nog veel meer. Wij willen ook onszelf hoog houden. En al die andere dingen die we belangrijk vinden in het leven. Als de Heere gaat tronen in je hart, dan moet je zelf plaats maken. Want er past er maar één op die troon. En daarom komt er verzet. Dus op het moment dat de Heere tegen je zegt, geef mij je hart, dan komt er verzet. Dan kom je in weerstand. Daarom is het zo moeilijk om God alleen te dienen en niemand naast hem. Maar het kan wel. Het kan wel. En ik denk dat we er goed zicht op krijgen als we kijken naar de weg die Jona heeft moeten doormaken. Dat zou ik ook met u willen doen. En dan naar aanleiding van de laatste drie versen van de schriftlezing. Ik was al een beetje gewaarschuwd van tevoren dat u niet zo gewend bent om een Bijbel mee te nemen naar de kerk. Moet u toch maar doen hoor, voortaan. Dan kun je namelijk een beetje meekijken. En kijken of de dominee het wel bij het juiste eind heeft. Ik zie al dat er druk gebladerd wordt. Ja, Jona staat ergens in het midden. Bij de profeten. Een klein profeetje, Jona 2, vers 8 tot en met 10. En dan had ik de volgende verdeling in gedachten. Wat u niet op het scherm ziet staan, maar dat moet u dan even in uw hoofd houden. Een drenkeling gered. Dat is het thema. En dan zijn er drie gedachten. In de eerste plaats Jona aan boord. In de tweede plaats Jona in de vis. En in de derde plaats Jona op het droge. Nou, dat kunt u wel onthouden. Jona aan boord, Jona in de vis en Jona op het droge. Ik zal het langzaam stilstaan bij het eerste en de twee andere dingen die... Oh, kijk nou toch eens. Met water en al. En een bruggetje. Dat is heel mooi. U kunt het dus zien. Dan hoeft u het niet zo te onthouden. Een drenkeling gered, Jona aan boord, Jona in de vis en Jona op het droge. En dan hoop ik dat we met elkaar het zo mogen beleven dat we nou niet straks tegen elkaar zeggen dat ging dus over Jona. Oh, die Jona, wat moest hij een lange weg afleggen. Maar dat u ergens tot het besef komt, ja, de tekst gaat over Jona. Maar als het goed is, door woord en geest, gaat het over mij en over u. Jona op het schip, Jona aan boord, dat is het eerste. Vers 8. Dus het is het gebed van Jona en dan bidt Jona, wie nietige afgoden vereren, verlaten hem die hun goede tieren is. Daar hebt u in een paar moeilijke woorden het eerste gebod, zoals ik dat u net heb voorgelezen. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Want wie afgoden vereert, die verlaat mij de Heere, die hun goede tieren is. Dus ook tegen Jona zegt de Heere, geef mij je hart. Wat was dat nou voor een man, Jona? We weten niet zoveel van hem. In hoofdstuk 1 lezen we dat hij de zoon van Amittai is. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Wat we wel van Jona weten is dat het een kind van het verbond was. Dus net als de meeste van ons was Jona grootgebracht onder de waarheid. Dus hij ging naar de synagoge, wij zouden zeggen hij ging naar de kerk en daar hoorde hij het woord van God. En daar hoorde hij ook, sabbat aan sabbat, zondag aan zondag, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zijt duur gekocht, Jona, zoon van Amittai. Gij zijt mijn. De Heere wil Jona in dienst nemen, een zitting nemen op de troon van zijn leven. Maar voordat dat werkelijkheid kan worden, moet er heel wat gebeuren in het leven van Jona. Jona krijgt een opdracht. Hij gaat de stem van God verstaan. En dan krijgt hij een opdracht. Het woord des Heeren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende, maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun lieder boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Stelt u zich eens voor, dat u een opdracht krijgt van de Heeren, en niet iets vaags, maar iets heel duidelijks. Er wordt u iets op het hart gebonden, namelijk dat u moet gaan preken in het buitenland, in een grote stad. Laten we zeggen Brussel, Parijs, Kopenhagen. In theorie zullen we allemaal zeggen, als de Heere je roept, dan moet je gaan. Dan moet je niet aarzelen, dan moet je niet een andere kant oplopen zoals Jona. Dan moet je gaan. En zo is het ook. Dat moet ook. Maar doe het maar eens. Ik kan u vertellen, als predikant is het al een vreselijk grote stap om van de ene gemeente naar de andere gemeente te gaan. Want je weet wat je hebt en je weet niet wat je krijgt. En dan kan de Heer je 1000 keer roepen, maar doe het maar eens. Dan kun je met je mond belijden met David, met de Heer mijn God spring ik over een muur. Maar doe het maar eens. Jona die kijkt naar Nineveh in het oosten. En die ziet daar in Assyrië donkere wolken zich samenpakken boven Nineveh. Die denkt, ja, nou moet ik daar naartoe. Als ik daar ga preken, in de eerste plaats, ik spreek de taal niet. In de tweede plaats, ik ken de mensen daar niet. In de derde plaats, ze zullen nooit naar me luisteren. Als ik in die grote stad op een zeepkist ga staan en ga spreken over zonde, gerechtigheid en oordeel, dan zullen ze me bekogelen. Met rotte tomaten, met rotte vis. Kijk Jona de andere kant op. Naar Tarsis in het westen. De meeste uitleggers denken dat Tarsis, dat ligt ergens in Spanje. Dus Jona die kijkt eens naar Spanje. En daar in Spanje lacht de zon hem tegemoet. Op een schip naar Tarsis, daar zal het rustig wezen. Daar in Spanje, daar ziet hij een vriendelijk zonnetje schijnen. Dus wat zegt Jona? Jona zegt, ik wil de Heere best wel dienen, tuurlijk. Maar, en dan komt er een heleboel. Ik ben er niet voor opgeleid, ik ben geen dominee, ik kan niet spreken, ik kan dit en dat niet. Maar misschien versta ik de stem van de Heere niet goed, dus ik ga de andere kant op. Naar Tarsis. Hij kiest de weg van de minste weerstand. Nou weten we uit het vervolg van de geschiedenis dat het precies omgekeerd zou uitpakken. Dus daar op weg naar Tarsis, waar hij de zon ziet schijnen, daar pakken de donkere wolken zich samen. En als die dan op een gegeven moment toch gedreven wordt in de richting van Nineveh, dan vindt hij daar geopende oren en geopende harten. Op zijn eigen gekozen wegen is er onrust en tegenslag en teleurstelling. En u mag er wel op rekenen, dat geldt ook voor ons. Precies zo. Een mens kan twee wegen in het leven gaan. En die ene smalle weg, dat is niet de weg zoals wij die nou bedenken, de aangename weg, maar de weg die de Heere wijst. Het is wel zo, in de schuilplaats van de Allerhoogste blijf ik onder uw vleugel, zo Heer. Uw schaduw beschermt mij. Uw troon is mijn toevlucht, u bent mijn leven, mijn eer. In de schaduw van de Allerhoogste is het goed toeven, maar andersom geldt op die eigen gekozen wegen. Wat Psalm 32 zingt, wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Het mag ons wel verwonderen dat als we Jona zo volgen op zijn weg, dat de Heer hem niet loslaat. Dat hij niet denkt van, nou Jona, dan ga je maar je eigen ondergang tegemoet. Maar dat hij Jona volgt en blijft trekken met de koorden van zijn liefde. Om hem iets te laten zien. Jona, ik heb jou op het oog. Ik ga je niet loslaten, maar je moet wel leren, zonder mij kunt ge niets doen. Jona raakt ver van huis. U moet maar eens meekijken of in uw geval dat thuis nog eens nakijken. Ja. Jona die daalt af. Dat is heel, in de Bijbel is het zo dat in het Oude Testament de tempel is op een hoogte gebouwd. En als een Israëliet naar de Heere toe gaat, dan gaat hij op. Dan gaat hij op naar Jeruzalem. Dan gaat hij op naar de stad des Heeren. Dan gaat hij op naar de tempel. En nou lezen we heel letterlijk dat Jona precies de andere kant op gaat. Jona daalt af. Hij gaat weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af. Naar Javo, vond een schip dat naar Tarsis ging. Dan daalt hij af in het schip. En tenslotte, als die zware storm opsteekt, dan daalt hij af in het ruim van het schip. Dus daar hoort u driemaal dat Jona afdaalt. Alsof de schrijver wil zeggen, kijk, daar zien we Jona precies de verkeerde kant op gaan. Hij moet omhoog, opgaan naar de Heere. Maar we zien hem gaan naar beneden. Jona gaat in het schip. Dat was de eerste gedachte. Jona aan boord. Hebt u wel eens de zee bevaren? Bent u wel eens op zee geweest? Wordt heel voorzichtigjes geknikt. Dus u hebt wel eens op kreeftjes gevist in de Waddenzee. Nou, de volle zee, dat is toch even een ander verhaal. Jona die... laten we eens in gedachten met hem meegaan. Dus Jona daalt af naar Javo en hij betaalt en hij gaat in het schip. Dus al die koffers die gaan met hem mee. Hij gaat op reis. En de mensen die op dat schip gaan, die gaan ook op reis. Dus iedereen is blij. Iedereen is vrolijk. Want de reis gaat naar Spanje. Er waait een frisse zeewind. Die gaat door de haren. De meeuwen zitten te schreeuwen in de mast. De mensen lachen en praten. Pakken hun tassen in. En dan begint die reis. De schipper die steekt van wal. En de mensen eten wat ze drinken. Wat ze zijn vrolijk. Ze hebben goede gesprekken. En ach, als we dan Jona zo in gedachten wat zien staan, hangend over de reling van dat schip. En het schip gaat precies in de richting van de ondergaande zon. En Jona die ziet zo voor dat schip uit die zon in de zee zakken. Nou, dan zal hij best wat indrukken hebben gehad. Dat hij heeft gedacht, ja, dat is nou de schepping. Wat heerlijk. En achter die schepping is de schepper zelf. Dan heeft hij nog wat indrukken gehad van het scheppingswerk van de Heere. Zij die de zee bevaren met schepen rijk bevracht, zien op de grote baren Gods wijsheid, gunst en macht. Maar de volgende dag wordt het anders. De bemanning en de passagiers die merken dat de zee wat aantrekt. Op Urk zeggen ze dan, er komt een briesje. En als er een briesje is, nou dan gaat het stevig tekeer, dat kan ik u wel vertellen. Het giert ze om de oren, een kille, koude wind. En de mensen kruipen wat dicht tegen elkaar aan, ze trekken wat warms aan en dan komt die zee. Die komt zo langzaam in beweging. Eerst was het een vlak veld. En nu komen die golven met schuimkoppen erop en dat schip dat wordt geslingerd. Ruwe stormen die aan het woeden zijn geslagen en alles om ze heen wordt nacht. Boven deks raakt iedereen in rep en roer. De vriendelijke zee. De zee die ze zo toelachte, die is veranderd in een onbegaanbare weg, een gevaarlijke vijand. En als je goed kijkt naar die regen en de storm en de wind, dan zie je daarachter al die duisternis het gezicht van die laatste vijand, de dood. Boven deks doen ze er alles aan om het schip vaarbaar te houden. En Jona die was nedergegaan aan de zijde van het schip, lag neder en was met een diepe slaap bevangen. Hebt u zich wel eens afgevraagd, hoe kan dat nou? Nou gaat die zee zo tekeer, dan word je zo geslingerd en Jona die ligt beneden in zijn kooi. Hoe kan dat? Ik dacht altijd, Jona die is moe. Maar nou ben ik eens, ja, dat is eigenlijk voor de tweede keer alweer, een weekje mee geweest met een Urker kotter. Dus dan ga je van maandag tot en met vrijdag zit je dan op zee. Nou, als onervaren zeeman, net als Jona, lig je dan heel wat in je kooi. En dat is niet omdat het nou zo heel hard stormt, maar omdat je er niet tegen kan. Dus ik zou u als gedachte eens willen meegeven, misschien is Jona zeeziek geworden. Ik hoop dat u dat nooit hoeft mee te maken. Dat is een heel vreemde gewaarwording. Je wordt draaierig. Je wordt misselijk. Je trekt bleek weg. Je wordt koud en warm tegelijk. Het zweet breekt je uit. Misschien heeft Jona gedaan wat in zo'n omstandigheid het beste is wat je kan gaan doen. Gewoon rustig liggen. Even gestrekt. Zodat het allemaal niet zo heftig op je aankomt. En het zou zo kunnen wezen dat Jona toen in het midden van de golven in slaap is gevallen. Het schip wordt geslingerd door weer en wind en boven deks, dat merk je aan alles, je moet je ergens aan vasthouden. We hadden ook een briesje toen en dan ga je dus echt heen en weer. Dus je kunt niet, dan kun je niet op eigen benen staan. Je moet je vastgrijpen, maar waaraan? Als de storm zo tekeer gaat. Het schip wordt geslingerd. Het eerste wat je dan doet, is je vastklampen aan de reling. Vastklampen, overal aan boord zijn plaatsen waar je aan vast kan klampen. Maar wat als dat nou niet meer helpt? Waar moet je je dan aan vastklampen? Dan ga je vastklampen aan je gezond verstand. We zien dat ook met de bemanning van dat schip van Jona. Wat moeten we doen, mannenbroeders? En ze werpen nog wat ballast van boord, zodat het schip wat hoger gaat liggen. Maar als dat ook niet helpt, ja, waar moet je je dan nog aan vasthouden? Dan gaan de mensen zich vasthouden aan elkaar. Maar ja, ze zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dan helpt het ook niet om je vast te klampen aan elkaar. Misschien, het was een slechte gedachte van mij, maar misschien zijn er ook wel mensen geweest toen die zich hebben vastgeklompen aan de fles. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen zullen we sterven. En tenslotte, als alle hulp zo ontvalt en niemand meer zorgt voor hun ziel, Waar klampen ze zich dan aan vast? Dan klampen ze zich vast aan hun God. Heel de bemanning zoekt een eigen God. Een laatste houvast. U moet maar goed onthouden. Dat, kijk, wij kunnen zo een beetje vrij filosoferen over de Heer en zijn dienst. En dat het goed is om hem te vrezen en te dienen en te volgen. Maar als je er zo voor komt te staan, als je de dood in de ogen moet kijken, dan leer je wel wie of wat jouw God is. Dat is namelijk datgene of diegene aan wie je je vastklampt in tijden van nood. Dus jongelui, als je nou nog nooit de noden van het leven hebt gekend, de stormen van het leven, dan moet je er toch des te harder eens over nadenken wie of wat jij dient in het leven. Er is er één aan wie je je vast kunt klampen, aan wie je vast moet klampen, omdat hij de enige is die redt. En dat is de Heere. Meestal staat het huis van ons leven wel sterk. Maar als de slagregens neervallen, de waterstromen komen, de winden er tegenaan waaien en dat huis gaat vallen, dan moet je dus weten waar je houvast ligt. Zullen we het eens wat concreter maken? Hoe moet dat nou? Als je op de middelbare school zit en je hebt gezwoegd voor je tentamens afgelopen seizoen en het is niet gelukt. Hoe moet dat nou? Hoe moet dat nou als je ziek wordt? Als niet alleen de naam van een ander wordt voorgelezen in de kerk, maar dat er een dag komt dat jouw naam zo klinkt. Laten we voorbeden doen voor... Hoe moet dat dan? Hoe moet dat nou als je huwelijk in zwaar weer terechtkomt? Als de liefde voor elkaar verkoelt? Als de kinderzegen uitblijft? Hoe moet dat nou als je een ongeluk krijgt op je werk of je wordt afgekeurd? Dan zal het er dus op aankomen. Kijk, we hebben voorlopig makkelijk praten. We zitten hier in gezondheid, betrekkelijke voorspoed, zo neem ik aan. Maar dan komt het erop aan. Wat betekent het om een God te hebben, vraagt Luther in zijn catechismus. En het antwoord, een God noemt men dat waarvan men alle goeds verwacht en waarheen men vluchten kan. In alle noden. Een God is degene naar wie je vluchten kan in alle noden. Wat is nou de God waar Jona zich aan vastklampt? Op papier is het de Heere. Hij was er eentje van het verbondsvolk. Wij zouden zeggen, dat was een goede gereformeerde, die wist wel hoe het zat. Ja, en dan wordt het hem op het hart gelegd en dan komt het erop aan. En dan maakt het niet uit of het hier zit, dan moet het hier zitten, in het hart. Het probleem van Jona is dat hij heel goed weet wie zijn God is. Ik ben een Hebreër, zegt hij. En ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee in het droge gemaakt heeft. Maar hij moet zich leren vastklampen aan die ene naam die ons gegeven is tot zaligheid. En dan komen we bij het tweede. Ik zal een beetje voortmaken. U zult wel geen Urker preken gewend zijn, dus ik zal proberen ietsje korter te wezen. Het tweede, Jona in de vis. Dat is toch wel wonderlijk wat er dan gebeurt. We lezen erover in vers 9. Maar, zegt Jona dan, maar ik, met dankzegging zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Het heil is van de Heere. Dus, nou ja, uiteindelijk wordt Jona wakker gemaakt en boven deks gehaald. Sta op, Jona, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat we niet vergaan. En dan komt Jona, dan moet u eens met mij meedenken wat daar precies gebeurt in het hoofd en het hart van Jona. Jona die wordt op een plekje gebracht dat hij gaat zeggen, pak mij maar op en werp mij in de zee. Dan zal de zee u met rust laten. Want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. Gooi mij maar overboord, zegt Jona. Nou, daar heb ik ook eens over na zitten denken met de bemanning van die kotter. He, dan gaat die zee een beetje tekeer. Het laatste wat je wil, het allerlaatste wat je wil, is dat je overboord gaat. Want je zult de eerste niet wezen. Als u een keer op Urk bent, moet u eens gaan kijken. Daar is een vissersmonument. En er staan allemaal namen op van jongens, soms nog heel jong, en die zijn wat ze dan noemen op zee gebleven. Die zijn uitgevaren en nooit meer teruggekomen. Het laatste wat jij wil, is dat er iemand van het gemeentehuis naar dat monument moet gaan om jouw naam daaraan toe te voegen. Gooi mij maar overboord, zegt Jona. Jona weet, als ik overboord ga, dan is het afgelopen met mij. Gooi mij maar overboord. Wat gebeurt daar nou? Kijk, daar gebeurt dus iets, en ik hoop dat u me daarin volgen kan, iets geestelijks. Wat gaat Jona doen? Jona gaat God gelijk geven. Hij gaat het goddelijk recht billijken. Dat is ouderwets uitgedrukt. Hij gaat God gelijk geven. Hij was op de vlucht en het moet zo wezen dat op het moment dat hij wakker wordt, dat hij boven deks komt en ziet wat er gebeurt, dat hij eindelijk beseft, dit is niet de weg. En ik had het kunnen weten, want mij is een andere weg gewezen. Dit is niet de weg die ik gaan moet. En nou ben ik niet tot een zegen voor die mensen hier om mij heen, maar tot een vloek. En dan gaat Jona, die gaat iets doen waar een mens uit zichzelf niet toe komt. Die zegt, gooi mij maar overboord. En mijn vraag aan u is, heeft de Heere je daar nou wel eens gebracht? De Heere is recht in al zijn weg en werk. Maar heb je het ook wel eens mogen belijden? Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Jona verdient niet anders dan dat hij in die zee die hij zelf heeft verkozen zou vergaan. En daar gaat Jona de Heere nu gelijk in geven. Heere, ik ben het niet waard om uw zoon genoemd te worden. Ik heb mijzelf hier gebracht en ik verdien het om hier ten onder te gaan. En dan gaat Jona die stap zetten. Kunt u dat volgen? Het is een plek waar Gods kinderen gebracht worden. Moet u goed onthouden. En dan gaat Jona die stap zetten. En meteen, dat is nou evangelie in zijn zuiverste vorm. Meteen dat hij die stap zet. Dat hij de Heere gelijk gaat geven. Dat hij overboord gaat. Laat de Heere zien wat voor een God hij is. Dan toornt God over de zonde. Dan laat hij die storm aanzwellen. Maar dat andere is er precies op datzelfde moment. Want Jona raakt het water nog niet aan. Laat ik het zo zeggen. Jona raakt het water nog niet aan. Of die vis die is er. En die vis die opent zijn mond. En Jona gaat erin. U zegt, hoe kan dat nou? Nou, dat weet ik ook niet. Maar dat is wel wat ons wordt voorgehouden. En in het geestelijke gaat het precies zo. 3 dagen lang. 3 nachten lang. Het kan niet anders dan verwijzen. Kijk, dat is het heerlijke van dat je ook nog iets weet van het Nieuwe Testament. Dat is natuurlijk wat Christus heeft gedaan. Die vis. Ja, die vis is voor Jona wat Christus is voor de kerk. Ja, die vis is voor Jona, wat Christus is voor de kerk. Daar is redding, daar is heil, daar is uitkomst. Ja, nou we zullen er aan het eind van de dienst ook over zingen hoor. Klem vast aan de rots u. Kijk, en dan kunnen we die hele psalm nog gaan uitpluizen, daar hebben we geen tijd voor, maar... Jona die leert hier de psalmen zingen. Dat kun je heel goed zien. Ook dat moet u thuis eens bestuderen. Dan staan er van die nootjes bij. En dan wordt er verwezen naar andere plaatsen in de schrift. En het verwijst allemaal naar de psalmen. Jona die gaat in die vis, gaat die psalmen zingen. Dus die psalmen die hij als kind heeft geleerd, die komen tot leven. Dat is een goed teken. Dat de liederen, de psalmen die je hier zingt, liederen van het hart worden. Dat is wat er gebeurt op het moment dat de Heer zijn werk gaat doen. Dat dat heilswerk van Christus wordt toegepast aan je ziel. Dan ga je anders zingen. Dan ga je niet mooier zingen. Dan ga je niet per se luider zingen. Maar je gaat anders zingen. Niet meer met je stem. Maar met je hart. En dat is iets heerlijks. Iets wat we elkaar van harte mogen gunnen. Wat ga je dan zingen? Nou ja, inderdaad, klem vast aan de rotsu. Of als geen nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. Wat gebeurt daar? We zongen er ook al van in Psalm 107. Daar vindt een ziel een veilige haven. Scheepsvolk, heradem weer. Gij kunt aan rust u laven en dankt nu God de Heer. Hij leidt u naar de haven. En dat is meteen het laatste wat ik u nog zeggen wil. Want nadat Jona in de vis is geweest, lezen we nog. Toen sprak de Heere tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. Daar hebt u Jona op het droge. Jona krijgt een nieuw begin. En u weet hoe dat verder is gegaan in hoofdstuk 3. Nou, we zien het heel letterlijk. Ik zal u dat voorlezen. Dat in hoofdstuk 3, boek Jona heeft 4 hoofdstukken. En het derde hoofdstuk begint precies zoals het eerste hoofdstuk. Het eerste hoofdstuk begint: het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar dan gaat Jona de andere kant op. Dan komt die vis en dan wordt hij uitgespuwd op het droge en dan begint hoofdstuk 3. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik haar tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Daar hebt u dus, je kunt het horen, dat Jona precies dezelfde opdracht krijgt. Ondanks de weerspannigheid van Jona, ondanks de onwil, de diepe onwil om de Heere te gehoorzamen, geeft hij Jona een nieuw begin. En dat is de laatste vraag die ik u wil stellen vanochtend. Of er nou eens iemand naar de kerk is gekomen die ernaar smacht om dat nieuwe begin te maken. Want het zal voor de meesten van ons niet voor het eerst wezen dat je in de kerk zit. Niet voor de eerste keer dat je een preek hoort. Niet voor de eerste keer dat je een versje zingt. Het wordt zo snel gewoon. Elke zondag klinkt er een oproep. Een oproep die bedoeld is voor mensen die van zichzelf ten diepste wel weten dat ze op een heilloze weg zijn. Op die brede weg. Zoals Jona naar zonnig Spanje ging. De weg van de minste meerstand. Als u zo iemand bent, dan heb ik een ernstige vermaning voor u. Maar ook een grote belofte. De vermaning is: bekeer je. Zo simpel is het ook. Hè? Keer je om. Keer je om naar de Heere die jou op een andere plek wil hebben dan waar je nu zit. En de belofte is dat je dan ook daadwerkelijk dat nieuwe begin kan maken. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Ik dacht, als het voor Jona kan, dan kan het ook voor u. En dan kan het ook voor mij. Dus dan klinkt het opnieuw. Zoals het aan het begin van de preek klonk: geef mij je hart. Man, vrouw, ouderen, jongeren. Geef mij je hart. U zegt dat is mij te veel. Nou, dan heb ik een andere tekst. 2 Kronieken 30 vers 8. Geef de Heere de hand. Wat is er voor Jona niet nodig geweest om hem zover te krijgen? Laat dat voor u niet nodig zijn. U mag nog verkeren onder het woord. U mag nog naar de kerk komen. De Heere heeft je bewaard voor andere wegen die mensen ook kunnen gaan. Wegen die ook misschien wat diep van binnen in het hart gegaan worden. Het is niet te laat. Het is niet te laat om je hart alsnog aan de Heere te geven. U zegt: waarom zou ik? Nou, doe het voor de Heere Jezus. Hij is de koning van Sion. Hij wil ook de koning zijn van uw leven. Toen u gedoopt werd, werd zijn naam en de uwe verbonden. Doe het voor uw eigen ziel. Doe het voor uw eigen zaligheid, want het gaat op een eeuwigheid aan. En als u het niet wilt doen voor de Heere, als u het niet wilt doen voor uzelf, doe het dan omwille van de mensen die u dierbaar zijn. Jona werd pas tot een zegen voor de mensen om hem heen toen hij de weg van de Heere ging bewandelen. Daar tot een vloek. En hier op de weg van de Heere tot een zegen. Die zegen komt tot bloei als u en ik leren wat het is om te schuilen bij de Allerhoogste. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Amen. Zingen we met elkaar uit mijn hoofd Psalm 42, vers 4 en 7. Psalm 42, dat is ook een psalm waar het gaat over de zee, de golven en de baren, vers 4 en 7. Laten we danken. Trouwe en genadige God, Heer in de hemel, we willen u danken dat we een moment mochten stilstaan bij uw onverdiende trouw, uw onverdiend geduld, uw langmoedigheid met mensen die altijd maar weer op zoek gaan naar hun eigen geluk, hun eigen zaligheid buiten u. Heere, gij zijt het die ons doorgrondt en kent en gij weet ook waar deze dingen raken aan ons persoonlijke leven. En dat is ook ons gebed voor dit moment, dat we niet straks naar buiten gaan of naar de koffie gaan of naar huis gaan. En dat we dan zeggen, ja, het was een mooie preek of dat was geen mooie preek. Maar dat we nou eens ernstig nagaan wat gij ons persoonlijk te zeggen hebt door deze dingen. En dat het er ook toe mag voeren dat dat lied geboren wordt in ons hart. Kom in mijn hart. Kom in mijn hart, Heer Jezus. We kunnen dat zelf niet. We willen dat zelf niet eens. En dat kan ook wezen dat we weer eens bevestigd worden in onze eigenlijke vijandschap tegenover u en de goddelijke zaken. Heere, maak het eens heerlijk anders. Geef dat dit volk, het is een klein volk, hier op het dorp, tot een lichtend licht en een zoutend zout mag worden. Niet omdat we zo'n heerlijk mooie kerk zijn met elkaar, maar omdat we weten wat genade is. Dat gij geduld hebt. Geduld hebt met mensen die geen haar beter zijn dan hen die op dit moment heel andere dingen aan het doen zijn. Heere, geef eens wat nieuwe indrukken van deze dingen. Op de deur staat dat we een voortgezet gereformeerde kerk zijn. Maak dat maar eens waar. Gereformeerd, opnieuw gevormd naar uw beeld en gelijkenis. En voortgezet. Gij die niet loslaat het werk dat uw hand begonnen is te doen. En leg het dan ook in het hart van de jeugd en in het hart van onze kinderen. Dat ze zullen zeggen, ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. En ik zal de Heren loven en prijzen met heel mijn ziel om de wonderlijke dingen die hij heeft gedaan. Heren, betoon u een God die het waard is om gediend te worden. Dat willen we u bidden. Geef dat we de rest van deze dag zullen mogen heiligen in woord en daad. En geef dat de vrucht mag zijn op de prediking. We willen u ook bidden voor de kerkenraad. Zegen het werk dat op hun schouders rust. En ook de voorganger die gij in deze gemeente hebt verbonden, wil haar ook zegenen in het werk dat ze verrichten mag. Zo dragen we elkaar als gemeente aan u op. Heren, geef een herleving, een hernieuwing. En laat het ons gebed dan maar zijn en begin bij mij. We bidden het u en we danken het u om Jezus wil. Amen. De slotzang vindt u in de bundel van Johannes de Heer. Klem vast aan de rotsen, ik hoop dat u dat kent. Ik heb het verder niet op papier staan, dus ik hoop dat het op het scherm terechtkomt. Dat zal ook voor de kerkenraad gelden. Klem vast aan de rotsen, dat is de slotzang. En voor die tijd wordt u nog in de gelegenheid gesteld uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Nou, dan mag u alles vergeten wat er is gezegd en gezongen, behalve die laatste regel. Het is veilig waar Jezus Gods kinderen behoedt. Ga dan heen in vrede, verhef uw harten tot God en draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.